Goedemorgen allemaal, mensen thuis, gasten hier aanwezig. Ik had wat vreemde of nieuwe gezichten gezien, moet ik zeggen. Welkom. Ook welkom aan Daniel Timmerman uit Breukelen, die vandaag ons voor zou gaan. Fijn, dankjewel. Leuk om jou zo ook steeds iets beter te leren kennen. Dus ja, dank je. Mijn naam is Hans Zuur, ik ben vandaag ouderling van dienst. Als u na de preek of deze dienst iets een toelichting zou willen of iets zou willen vragen over de gemeente of over de preek, dan staan Daniel en ik na het consistoriegebed daarachter ergens en kunt u ons aanschieten. Niet afschieten. Van harte welkom daarbij. Organist vandaag, ja, is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor de koek. Nou, wat is nou de koek? Dat doen we al meer dan 25 jaar. Ik herinner me dat ik hier kwam en de grootouders van Jacco met de caravan vol met spullen naar Hongarije toe gingen. Ik zie Jacco niet zo snel, maar Jacco is dat achter de knoppen. Dit is weer voor Hongarije, voor Boedapest, voor de kerk en voor het platteland. Collecte is dus voor de koek voor Hongarije. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar in de kinderprees. En Marco Baring zal nu iets vertellen over de LEF-actie.
Goedemorgen. We hebben een LEF-groep in deze gemeente. Dat is een jongerengroep voor 15 jaar en ouder. En zo zijn er verschillende LEF-groepen in Nederland. En die vormen samen het jongerenwerk van de navigators. Nou, nu hebben de navigators een aantal mensen daarvoor in dienst, ook landelijk. Die groepen coachen, die materiaal daarvoor maken, die weekenden organiseren. Alleen, die mensen leven op dat werk en die mensen die leven volledig van giften en van sponsoring die ze zelf moeten verwerven. En dat kost dus ook weer tijd. Dus vandaar dat er elk jaar een LEF wijnactie is, ook dit jaar weer. Wat houdt het in? U kunt wijn kopen, een doos van 6 flessen. Rood, wit of rosé voor 37,50 en daarvoor gaat de volledige winst, €15, naar LEF. Volgens de Consumentenbond krijgt u de beste wijn in de wijnklasse, in de prijsklasse. En hoe gaat het dan verder in zijn werk? Hoe kunt u die wijn dan bestellen? Rolf Pelleboer heeft al verschillende malen briefjes uitgedeeld. Machtigingsformuliertjes waarop u uw naam kunt invullen, uw rekeningnummer en uw handtekening en dan gaat alles vanzelf. Vandaag heeft Petra er nog een paar bij zich. Petra zit daar. Dus als u haar na de dienst even aanspreekt, als u nog wijn wilt bestellen, dan graag. Het kan nog tot volgende week zondag, 9 december. Dus u kunt deze week ook nog bestellen. Als u nou al genoeg wijn met de kerst krijgt, of u bent niet zo'n wijndrinker, misschien kunt u nou overwegen om die €15 als gift te doen. Dat kan namelijk ook gewoon. Dan kunt u zich even bij mij melden naar de dienst. Dat kan ik ook regelen. Bedankt.
En ik realiseer me dat ik de dominee wel welkom heb geheten. Maar zijn vrouw die heb ik ook gezien ook officieel welkom. Ik weet niet waar je zit, maar met kinderen ook welkom in ieder geval. De zendingscommissie deelt het volgende mee. In de zomer van 2013 organiseert de Nederlands Gereformeerde Zendingscommissie van Ngutu, ik zal het proberen, maar het lukt me niet zo, voor jongeren als voor ouderen een diaconale reis naar zusterkerken in het Ngutu-district in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Ze willen wat gebouwen renoveren en het onderling contact met de zusters en broeders daar staat hoog in het vaandel. En voor ontmoeting en ontspanning wordt dus veel tijd ingeruimd. De groep ouderen vertrekt rond 20 juni voor een trip van 3 weken. En de jongeren, minimaal 18 jaar oud, vertrekken rond 11 juli. Geïnteresseerden kunnen via de zendingscommissie in contact komen nog met de organisatoren. De eerste voorbereidingsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 22 december, 19:30 s'avonds. In de Westerkerk in Bunschoten. Vanmiddag is er een jeugddienst. Het thema is Wat is Truth? Wat is waarheid? Heeft iedereen zijn eigen waarheid? Als jullie of u er meer over wil horen, dan kunnen jullie of u het beste er gewoon vanmiddag bij zijn. Oh, Jos Vreugdehil wil daar nog iets aan toevoegen.
Ja, het meeste is al gezegd eigenlijk. Dus, het thema is wat is waarheid. Vanmiddag om 5 uur in dit kerkgebouw. Er komt een spreker uit Houten, dat is de jongeren werken daar. Martin Linksdeel heet hij. Nou, het belooft er een hele gezellige middag te worden met een discussie en een leuk praatje. Dus neem al je vrienden mee en dan zie ik jullie vanmiddag.
Vandaag de eerste zondag van Advent. De kaarsen staan klaar. De Kik is bezig met een adventsproject voor de kinderen. En na Votum en Goed geven we een toelichting op het adventsproject. Dus na Votum en Goed een toelichting. Maar nu wordt eerst de kaars aangestoken en een gedicht voorgelezen. En daarna zingen we Psalm 24, dat zal op de borden komen. Psalm 24 vers 1 en 2. Nu de kaars.
Steek 1 kaars aan. Kerstfeest is toch ver. Kijk eens naar het vlammetje. Het lijkt wel een ster.
Thank you. Laten we nu in een moment van stilte ons voorbereiden op de ontmoeting met God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en ook ons leven in zijn hand houdt, die ons niet loslaat, maar voltooit wat zijn wil. Amen. Er is genade voor u en jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We zongen net met Psalm 24, wie is de mens die op mag gaan? Wie is de mens die bij God mag komen? Daar hebben we dingen over gezegd. Het is een mens die oprecht leeft, de goede wegen gaat. Maar Psalm 24 heeft zijn diepste inhoud gekregen door dat Jezus is gekomen. Het gaat over in die psalm ook over de poorten van Jeruzalem die open gaan om de redder te verwelkomen. En daarover gaat gezang 120. Dat is ook een berijming eigenlijk van deze psalm. En daarmee zingen we dat we de koning, dat we Jezus verwachten. Laten we zingen gezang 120, vers 1 en vers 4.
Kinderen mogen naar voren komen. Kom maar. Ga maar zo zitten dat je deze plaat kan zien. Ik zal hem ietsje draaien. Dus jullie moeten een beetje die kant op, want anders zie je niks. Kom maar. Want er staat namelijk iets heel moois op die piano. Lars, ik denk dat je het zo niet kan zien. Ga een stukje naar achteren, Wim ook. Ja, dat geeft niet. Oké. Komende 4 weken, dan is het advent. En wie kan mij vertellen wat dat eigenlijk is?
Dat is dat we al aan kerst denken.
Heel goed. Dan denken we al aan kerst. En voor dat adventproject heeft de familie Klein mij iets heel moois gemaakt. Kijk maar eens even op de piano. Wie kan mij vertellen wat je daar ziet?
Je ziet een soort dorpje en daarboven zie je een hele grote koren.
Een hele grote?
Waar graan in zit.
Heel goed. Wie weet hoe je zo'n ding noemt?
Graan.
Ja, graan. Een korenaar is het. Heel goed, dat hebben jullie goed gezien. Nou, wat kun je met een korenaar doen? Jij had het eigenlijk al een beetje gezegd. Wie heeft op zitten letten?
Brood van bakken.
Heel goed, daar kun je brood van bakken. Ja, en wat dat brood nou te maken heeft met kerst... Nee...
Welke bakker geeft brood?
Naomi, bakker Bolletje heeft geen brood meer.
Mam, bakker de Wit heeft ook geen brood meer.
Mam, bakker de Bruin heeft ook geen brood meer.
Kom, we pakken onze spullen en we gaan.
Wat zou er nou gebeuren, jongens? Ze komen met koffers aan. Ze gaan op reis. Nou, ik snap er niks van, joh. Helemaal niks. Iemand wel? Snapt iemand er iets van? Nee. Jij wel?
Ze gaan op reis omdat er geen brood meer is.
Ze gaan op reis omdat er geen brood meer is. Heel goed. En dat hoort bij een verhaal uit de Bijbel. Vandaag gaan jullie naar de Kidsprees. Maar in jullie postvakjes ligt al een mooi boekje, daar kan je vast in gaan kijken. En volgende week en de weken daarna wordt het verhaal verteld wat hierbij hoort. En dan zul je ook ontdekken wat dat met kerst te maken heeft. Mogen jullie nu naar de kinderbijbelgroep gaan. Veel plezier.
De rondweg was dicht, dus de kindjes van de rondweg zaten hier ook tussen de mensen. Maar als er nog ouders zijn die na ons bij de rondweg hebben gestaan, laat de kinderen lekker naar boven gaan naar de Kidsprees.
Ik ken nog niet alle lokale details, merk ik, want volgens mij was de rondweg gewoon open, maar was ik een andere rondweg. Fijn om hier weer te zijn, na onze kennismaking in de zomer, zeg maar. Leuk om u en jullie allemaal weer te zien. En nou ja, we hopen elkaar in de toekomst nog veel vaker te zien. Ik vind het ook nog wel leuk om even welkom te heten. De kijker om hier, omdat ik ingefluisterd ben dat jullie hier zitten. De mensen van de Alfa, van harte welkom in deze gemeente. En nou, voor wie de details nog niet kent. Ik hoop in het komende voorjaar predikant te worden van deze gemeente. Jullie een hele goede dienst toegewenst hier. We gaan nu met elkaar luisteren naar de wil van onze God voor ons leven. En ik wil voorlezen een bewerking van de 10 geboden. Bij de 10 geboden. Bij het eerste gebod. Welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Bij het tweede gebod, geen afgodsbeelden maken. Ken ik God zo en aanbid ik hem zo, zoals hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik het beeld van hem aan zoals ik hem wil hebben? Ontzag voor de naam van God. Als ik zeg christen te zijn, Leef ik daar dan ook naar? Of ben ik een schijnheilige geweest in een bepaald deel van mijn leven? Over de rustdag. Geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Eerbied voor je vader en moeder. Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, rancune? Heb ik slecht van mensen gedacht? Bij het 7e gebod, ben ik intiem geweest met een ander? Of heb ik mijn gedachten toegestaan om plezier te hebben in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? Geen vals getuigenis. Ben ik integer geweest de afgelopen week? Heb ik mijn beloften gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? En niet begeren. Ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp? Als we deze vragen aan onszelf stellen, dan kunnen we niet anders dan ons toevertrouwen aan de liefde en de genade en de vernieuwende kracht van onze God. En laten we dat doen door samen nu te zingen lied 302 uit de Evangelische Liedbundel, Heer, ik kom tot u. Zullen we samen bidden? Ja, goede God, liefdevolle Vader, op u vestigen wij onze hoop. We verwachten het echt van u. Voor heel ons leven. We komen bij u. Vader, als kleine mensen, we zoeken onze weg door het leven. Soms lukt het heel aardig, maar zo vaak struikelen we ook. We komen bij u als kwetsbare en breekbare mensen en dragen met ons mee de last en de wonden van het leven. Wij komen bij u en op u vestigen wij onze hoop. Wij komen bij u als mensen die schuldig staan. Die zo vaak niet leven naar de maat van uw woord. Die niet beantwoorden aan uw bedoeling en aan uw liefde. Heer, wij komen tot u en op u vestigen wij onze hoop. Ja, op u alleen. Op uw vergevende liefde. Op de vernieuwing door de Heilige Geest. Wij vestigen onze hoop op uw woorden. Want wij geloven dat u ook vandaag tot ons spreekt. Waar we de Bijbel open doen. Waar we elkaar opzoeken. Waar we met elkaar spreken. Waar we over u zingen. Daar spreekt u tot ons. Wij vestigen onze hoop op uw woord. Dank u wel, Vader, dat we hier bij elkaar zijn. Dat we elkaar kunnen ontmoeten in vrijheid. In de ruimte van dit gebouw. Met gemeenteleden. Met gasten. Ook de gasten uit de Alpha-cursus. Dank u wel dat wij als gezin uit Breukelen hier kunnen zijn om de kennismaking voor te zetten. Wat bent u goed voor ons. Zegen ons alstublieft. Zegen ons allen hier. En de kinderen in de kidsprees. Zegen mensen die er graag bij hadden willen zijn, maar door ziekte of ouderdom thuis moesten blijven. Zegen ook de mensen die we missen. En die we al zo'n tijd niet hebben gezien. Goede herder, ziet u naar hen om? Zo willen we alles van u verwachten. We prijzen uw naam, dat we tot u mogen komen in geloof en vertrouwen, dat we bij u geborgen zijn. Dat u het leven weer glans geeft en ons weer op de benen wil zetten. Wij danken u dat we tot u mogen bidden in de naam van Jezus Christus. Wij loven en danken u. Amen. Straks zal de schriftlezing worden verzorgd door een van u. Even een korte intro op deze preek. Ik heb in het afgelopen jaar twee keer hier gepreekt. En twee keer had ik een preek over koning Josia. En dat was een drieluik, die serie. En het leek me wel mooi om die vandaag af te ronden met de derde preek. Ook omdat het een preek is die eigenlijk heel mooi aansluit bij Advent. Het gaat over het besef dat alleen God het zelf goed kan maken voor ons. Nou, daar straks meer over. We gaan nu eerst de gedeelte lezen uit 2 Koningen 23, vers 1 tot en met 5 en dan vers 25 tot 30. Dan zingen we uit Psalm 89, de koningspsalm in het Oude Testament, Psalm 89, vers 13 en 14. Daarna een gedeelte uit Matthäus 1 en dan zingen we van dezelfde psalm, vers 18. Klopt het dat er een schriftlezer is vanochtend? Dan zal ik het met alle plezier zelf doen. Ik heb het alles gelezen. De Koningen 23. Koning Josia heeft in het vorige hoofdstuk, staat dat beschreven, een boekrol gevonden in de tempel. De boekrol van de wet van God. Als dat voorgelezen wordt, trekt hij de conclusie dat het echt niet goed gaat. En hij besluit tot een hervorming. En daarover lezen we in dit hoofdstuk. De koning ontbood de oudsten van Juda en Jeruzalem. Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de profeten, kortom, de hele bevolking, van hoog tot laag, begaf hij zich naar de tempel van de Heer. Daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel was gevonden. Staande op het podium bekrachtigde hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij zwoer dat hij de Heer zou volgen en zich geheel en al zou houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen. Om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. Heel het volk sloot zich hierbij aan. Vervolgens beval de koning dat de hoge priester Chilkia met zijn plaatsvervangers en de priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden, alle voorwerpen uit de tempel van de Heer moesten halen die voor Baal, Asherah en de hemellichamen waren gemaakt. Deze voorwerpen verbrandde hij buiten de stad, op het braakliggende terrein bij de Kidron en de as liet hij naar Bethel afvoeren. Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren aangesteld om offers te ontsteken op de offerplaatsen in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem. En stuurde de priesters weg die offers ontstaken voor Baal en voor de zon, de maan en de sterren, voor alle hemellichamen. En wat er dan volgt is een indrukwekkende opsomming van alle afgodendienst die plaatsvond en ook van hoe Josia daarmee breekt. Het moet allemaal weg. Dat was dus heel goed dat dat gebeurde. Maar dan gaan we naar het eind van dit hoofdstuk en kijken we hoe het afloopt met deze koning. 25. Met hart en ziel en met inzet van al zijn krachten trachtte Josia de wetten van Mozes strikt na te leven en terug te keren tot de Heer, zoals geen van zijn voorgangers of opvolgers ooit heeft gedaan. Toch liet de Heer zijn toorn tegen Juda, waarin hij was ontbrand, doordat Manasse hem tot het uiterste had getergd, niet varen. Hij zei, zoals ik Israël verstoten heb, zo zal ik ook Juda verstoten. En Jeruzalem, de stad die ik had uitverkozen, zal ik verwerpen, evenals de tempel waarvan ik heb gezegd dat daar mijn naam zou wonen. Verdere bijzonderheden over Josia zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Tijdens de regering van Josia trok farao Necho van Egypte naar de Eufraat op om zich bij de koning van Assur te voegen. Koning Josia ging de farao tegemoet, maar werd bij het eerste treffen in Megiddo door hem gedood. Zijn dienaren brachten zijn lichaam op een wagen van Megiddo naar Jeruzalem, waar ze hem begroeven in zijn eigen graf. Josia's zoon Joachas werd door het volk tot opvolger van zijn vader uitgeroepen en tot koning gezalfd. Laten we zingen Psalm 89, vers 13 en 14.
Thank you.
iets van de vraag van Psalm 89 klinkt ook door in Matteüs 1. De vraag van hoe kan het? Hoe kan het nou dat het zo mooi begon met David en al die geweldige dingen die God had beloofd aan David. En dan eindigt het eigenlijk in de mineur. Dat Israël in plaats van een machtig volk is verzonken tot vergetelheid. Dat proeven we in Matteüs 1. Die lange lijst met namen, de afstamming, de voorgeschiedenis van Jezus. Matteüs 1, vers 1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Dan in vers 6 beginnen we bij David. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rechabiam. Rechabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asaf. En dan volgen er een heleboel namen van koningen. Dan sla ik even een stukje over tot vers 10. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amos. Amos verwekte Josia, die koning van net. Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud enzovoort. Allemaal onbekende namen. Totdat we in vers 16 Jozef tegenkomen. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Laten we straks na de verkondiging zingen uit gezang 125, vers 1 en 2. O kom, Immanuel, kom, God met ons. Dat is straks na de verkondiging. Gemeente van de Heer, broeders en zusters, jongeren, ouderen. Ze stonden in de gang van hun huis. De man en de vrouw. Hij stond bij de deur, een koffer naast hem, bezig zijn jas aan te trekken, op het punt van vertrek. Zij stond van een afstand naar hem te kijken, vertwijfeld. Ze vroeg, waarom ga je? Waarom ga je weg? Ja, ik snap het wel. Na alles wat er is gebeurd, na alles wat ik heb gedaan. Maar ik had toch sorry gezegd. En ik had toch zo gehoopt dat we samen verder konden. En hij stond daar in de deuropening en keek nog een moment en zei toen, en toch ga ik. Ik kan het niet. Ik kan het nu niet. Misschien. maar nu niet. En hij ging. Zomaar een scène. Het had zo uit een film kunnen komen. Waarom vertel ik dit? Ik denk dat we ons beide kunnen invoelen in de gevoelens van deze denkbeeldige man en vrouw. Hij is boos en kan niet verder. We weten niet precies wat er gebeurd is, maar het heeft hem geraakt. En zij is teleurgesteld, want zij wilde opnieuw beginnen. En had sorry gezegd. We kunnen ons in beide wel verplaatsen. En dat helpt ons, denk ik, om te snappen wat er hier gebeurt in dit gedeelte uit Koningen. De teleurstelling. Teleurstelling van Israël. De verhalen over de koningen werden opgeschreven in een tijd dat Israël gevangen zat. Van dat mooie en grote volk van ooit was niet meer overgebleven dan een romp. Jeruzalem verwoest, een groot deel van de bevolking in ballingschap weggevoerd. En daar zaten ze dan. Met maar één vraag, waarom? Waarom ging dit allemaal zo? En ze wisten natuurlijk wel, ja, dat God reden had gehad om hen in de steek te laten. Ze wisten wel dat ze fout hadden gezeten, maar we hadden toch gezegd dat het ons speet en dat we verder wilden samen. Zoals de mensen van Israël de geschiedenis van Josia opschreven in hun boek van de koningen. We hadden toch Josia en het was allemaal zo mooi. Eindelijk weer een koning die liep in het voetspoor van David, die echt wilde luisteren naar de wet van God, die er ernst mee maakte, die ons voorging in een stuk bekering. En we hadden toch gezegd, we willen opnieuw beginnen. En dan loopt het zo af. Josia, de grootste koning van Israël, misschien nog wel op een bepaalde manier oprechter dan David. Die koning eindigt in een suf en onbenullig militair incident op een slagveld. En het gaat helemaal als een nachtkaars uit. Verslagen door farao. En daarna, van heel dat mooie nieuwe begin, van die hervorming van het land, dat ze de afgodsbeelden weg hadden gedaan, daar blijft helemaal niets van over. Want binnen enkele jaren is wat er nog over was van Juda veroverd, ingenomen, verwoest en weggevoerd. En de mensen die achterbleven zaten met deze vraag, waarom ging dit nou zo? Waarom moest dit nou zo gaan? Waarom? Er zijn wel wat redenen voor aan te voeren. Josia was gewoon ook niet zo handig bezig. Als we 2 Kronieken 35 ernaast leggen, dan lezen we dezelfde geschiedenis, alleen dan met een opmerkelijk detail erbij, dat notabene de farao op weg om te strijden tegen de Assyriërs dan koning Josia tegenkomt en zegt als een oudere broer tegen zijn kleinere broertje van, joh, ga nou aan de kant Josia, want ik wil helemaal niet met jou vechten. En als je nou ruzie met mij gaat maken, dan moet ik terugslaan. En dan zegt farao er ook bij, God heeft mij gewaarschuwd dat ik dit tegen jou moest zeggen. Ga niet mij dwars zitten. En Josia, aanvoerder van eigenlijk een mini-staatje, denk toch, ik ga vechten tegen de farao en het loopt niet goed af. Het was een onbenulligheid. Zoals wij soms ook knap onbenullig kunnen zijn. Zelfs de groten in het koninkrijk van God. Mensen zoals Luther. Mensen die een grote naam hebben. Hun leven wordt soms ook getekend door onbenulligheden en domme dingen. Zo zijn wij mensen. Maar de diepste reden waarom het zo gaat zoals het gaat, zo teleurstellend, hebben we daar nog niet mee te pakken. Het zou op een bepaalde manier makkelijk zijn om te zeggen, ach, die domme koning toch. Ja, jammer. De reden waarom het zo gaat, zit nog een laagje dieper. En dat is lastig. Dat is dat God zelf zegt, en toch blijf ik boos. En toch blijf ik boos. Zoals die man. In het voorbeeld aan het begin. Waar je misschien zou zeggen, kom op nou. Hè? Ze heeft toch sorry gezegd? Ontmoeten we hier God die als het ware met een daverende klap de deur achter zich dicht trekt en toch gaat. Er staat in vers 25 dat Josia terugkeert naar God. Je zou kunnen vertalen, hij bekeert zich tot God. En vers 26, wat houterig vertaald. Maar de Heer bekeert zich niet van zijn boosheid. Dus Josia bekeert zich wel, maar God bekeert zich niet. Hij is boos en hij blijft boos. Dan vers 27, dat God zelfs terugkomt op zijn verkiezing. Verkiezing in de Bijbel, dat is de taal van de liefde. Zoals een man tegen zijn vrouw of een vrouw tegen de man zegt, ik heb jou uitgekozen, jij bent voor mij de allerbelangrijkste, de allerliefste. Zoals God tegen Israël gezegd, ik kies jullie uit, ik hou van jullie. En nu zegt God, nee, ik verkies jullie niet meer. Ik verwerp jullie. Ondanks het goede nieuwe begin aan de kant van Josia en het volk, blijft God boos. En wat vinden wij daarvan? Dat we God zo tegenkomen. Past deze God wel in ons plaatje? De Franse filosoof Voltaire heeft eens gezegd over God, en dat bedoelde hij spottend, God? Ach, zijn beroep is vergeven. Ach, God, de God van de Bijbel, dat is een God die, een tandenloze God. Hij vergeeft altijd. En misschien je collega op het werk zegt ook wel, ja, ik geloof ook wel in een God, maar die God die boos is en zo, en de God van de Bijbel die het heeft over zonde, daar kan ik niet zoveel meer mee. Nee, dat niet. Dat hebben wij natuurlijk ook. Dat we dat bij onszelf ontdekken. We ontmoeten hier God als de levende God. De God die we bij de profeten tegenkomen. God die de rol van de gekrenkte echtgenoot vervult. Zoals bij Hosea. De God die echt boos is over wat mensen doen. En dan ook niet zomaar zegt, ach, het is wel weer goed. We gaan weer gewoon op dezelfde voet verder. De balans die overblijft aan het einde van het leven van Josia is, God is boos en wij kunnen het niet goed maken. Wij kunnen het niet goed maken. Zelfs het beste wat wij te bieden hebben, zoals Josia zo'n beetje de beste koning was, kan het niet goed maken. En dat klopt ook. Wij kunnen het ook niet goed maken, ook al zijn er op deze wereld een heleboel heel redelijke en fatsoenlijke mensen. Die echt waar heel veel goede dingen doen. Wij kunnen deze wereld niet een betere wereld maken. Want er zijn nog steeds mensen die elkaar kapot maken. Die Gods goede schepping kapot maken. Dat doen we met elkaar. Ondanks al onze idealen en al ons fatsoen worden mensenlevens gebroken. Nog steeds. En wordt God genegeerd en ontkend en bespot. Nog steeds. En dat is niet alleen iets van de boze buitenwereld. Soms ontdekken we het, misschien wel tot ons schrik, bij onszelf. Wij kunnen het niet goed maken. Maar God zij dank, is dat niet het hele verhaal. Het is een stukje van het verhaal, dat wij het niet goed kunnen maken, maar het is niet het hele verhaal. Want het echte verhaal komt nog. God is boos, wij kunnen het niet goed maken, maar God zegt, ik ga het wel goed maken. Niet meteen, op mijn tijd, maar ik maak het wel goed. Zoals die man uit het denkbeeldige verhaaltje aan het begin, nu niet. Maar misschien? Ja, God maakt het wel goed. In het Bijbelboek Koningen zie je dat nog niet zo duidelijk, alhoewel. Nadat Josia is gesneuveld, gaat het van kwaad tot erger. En zijn kinderen en die hem opvolgen om de beurt, die maken er echt een bende van. En toch, helemaal aan het einde van het boek Koningen, dan lees je een opmerkelijk detail. Een kleinzoon van Josia, Jojachin, die is daar in ballingschap, is gevangen. En dan komt er een nieuwe koning en die geeft dan Jojachin zijn vrijheid terug en een hoge plek aan zijn hof. Dan denk je, hé, hoe kan dit? Het was toch over en uit met het huis van David, met Gods belofte, het was toch gewoon klaar. En dan toch, dan is er opeens zoiets, dat een klein teken van, hé, gaat het dan toch verder? Jojachin, zou er dan toch een toekomst zijn voor het huis van David? De profeet Jesaja, die had het over een omgehouwen boom. Ze waren gisteren bij ons aan het snoeien, achter op het plein. En een enorme populier hebben ze teruggesnoeid tot een stompje eigenlijk. Er zitten nog wat takken aan. Het gaat weer groeien. Jesaja zag zo het huis van David. Een machtige boom waar niks meer van over was. Maar toch, er komt weer een takje uit. Gaat het dan toch nog wat worden? Met God en zijn belofte? Ja, het gaat toch wat worden. Matteüs 1. We hebben een stukje ervan gelezen. Het huis van David is helemaal tot niets verworden. Na Josia lees je eigenlijk, Zerubabel, maar niemand van betekenis. En dan toch, opeens komt daar die naam van Jezus naar voren. Jozef, de man van Maria. En Jezus wordt geboren. En hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. God zelf komt het goed maken. Maar het huis van David, waar wij het niet kunnen, komt God zelf naar ons toe. Jezus, het teken, de bevestiging dat God verder wil met ons. Jezus is Gods liefde in eigen persoon, waarmee God zegt, ik zie het weer zitten met jullie. En de liefdesrelatie die er was tussen ons en die jullie verbroken hebben, ik pak de draad weer op. En alle pijn en alle pijn die ik voel, omdat jullie mijn liefde hebben gekrenkt, ik geef Jezus. En hij maakt het weer goed. Zodat de liefde tussen ons weer kan opbloeien en wij weer samen verder kunnen. God komt het goed maken. Door Jezus. Van de stal naar het kruis droeg hij Gods pijn. God zelf, alleen God zelf kan het goed maken. En dat is Advent. Dat is waar we bij stil mogen staan in deze weken van Advent. Advent is eventjes pas op de plaats maken. Waar wij allemaal heel druk bezig zijn. Ook druk bezig zijn voor God. Waar onze agendas vol zitten. En we ook in de kerk vaak allemaal dingen aan het doen zijn voor God. Zoals Josia heel druk was voor God en allemaal dingen deed. Soms hele goede dingen. En soms onbenullig domme dingen. Betekent het Advent even pas op de plaats maken. Misschien moeten we onze agenda's gewoon wat leger maken. In deze weken voor kerst. En beseffen dat het koninkrijk van God niet komt door onze plannen. En niet dankzij onze drukke agenda's. Josia zat al met al zijn drukdoenerigheid God soms in de weg. En het was een weg die doodliep. In zijn geval letterlijk. En we moeten pas op de plaats maken en weer gaan beseffen dat alleen God zelf het goed kan maken. En dat hij dat ook doet. Want zoals hij na eeuwen van onbenulligheid en knulligheid door Jezus naar de wereld toe kwam, zo komt hij opnieuw. Hij komt alles goed maken. Echt waar. En daar zien we naar uit. Laten we een stapje terug doen. Dat de verwachting weer groeit. Dat Jezus komt. En laten we met elkaar doen wat Jesaja deed. Jesaja die in zijn tijd dat kleine takje zag groeien. Waar je eigenlijk vooral die omgehakte boom ziet en denkt, dit wordt niet wat. Let op dat kleine nieuwe begin dat God geeft. Want ook in onze tijd is God er echt en hij werkt echt. En ook in onze tijd mogen we zien dat God van die tekens geeft dat hij toch verder gaat met mensen. Zoals, we leven nu in een tijd dat de kerk krimpt. De kerk in zwaar weer zit. En dan toch, zoals wij vorige week in Breukelen hadden. Iemand die geen kerkelijke achtergrond had en zich liet dopen. Een klein teken. Maar God werkt wel. En daar moest ik ook aan denken toen ik hoorde dat jullie bij de Alfa de komende week het gaan hebben over de kerk. Hoe zit het met de kerk? Wat is de kerk? Het is een plek met mensen die elkaar soms vreselijk in de weg zitten. En God soms in de weg zitten, zoals dat bij al die verhalen in het Oude Testament geldt over Israël. En toch, hè? De kerk is ook een plek waar we in en door zulke gebrekkige mensen iets van God mogen zien oplichten. Waar mensen die botsen toch met elkaar verder gaan. En toch elkaar lief hebben. Waar mensen die elkaar niet uitgezocht hadden, een pan soep brengen als iemand ziek is. Of voor elkaar bidden. De kerk is een plek waar je iets van God mag zien oplichten. Als zo'n takje aan een omgehakte boom. Ik gebruik dus niet heel grote woorden voor de kerk. Maar toch, God is aan het werk, ook vandaag. En ook door ons heen. Laten we dat vasthouden de komende week. Eerste week van Advent. Laten we eens naar de agenda kijken. Hoe druk zijn wij? En waar zijn we pot vrij? samen bidden? Goede, liefdevolle God, levende God, trouwe Vader. Wij danken u, Heer, voor de geweldige bevrijding, dat uw liefde overwint. Dat u, als u naar ons kijkt, niet alleen ziet wat zwart is, wat mislukt is. Dat u niet alleen die omgevallen boom ziet. Niet alleen de stukgelopen relatie ziet tussen u en ons. Maar dat u van ons houdt. Door alles heen. Dat u Jezus ziet. Het nieuwe begin dat u door hem heeft gemaakt. Dat u door hem zo ontzaglijk veel van ons houdt. Dat u met ons verder gaat. En ons vergeeft. Om ons in uw armen te sluiten. Wij danken u voor uw liefde. Vader, wilt u ons leren om echt zo naar u uit te kijken? Dat we u verwachten. Dat u ons redt. Dat u ons weer op de benen zet. Dat u het weer goed maakt in ons leven, in de kerk en in deze wereld. Wilt u ons in deze weken van Advent helpen om uit te kijken naar het grote nieuwe begin. Dat komt als Jezus terugkomt en u alles goed maakt voor goed. Hier wilt u ons ook bemoedigen. Want we leven nu niet alleen in kommer en kwel. Er is nog zoveel goeds. Er is nog zoveel van uw goedheid te zien. Ook in de gemeente. Daarvoor willen we u danken. Van harte danken. Dat we met elkaar in liefde mogen leven. Dat we elkaar kunnen helpen en dienen. Dat we zo ook iets van uw koninkrijk waar mogen maken. Iets mogen laten zien. Heer, help ons daarbij. En zegen ons daarin. Heer, dank u wel voor de mensen die vandaag te gast zijn in ons midden. Ook de gasten uit de Alpha-cursus. Dank u wel dat ze een goede tijd met elkaar hebben. En dat het zo'n grote groep is. Heer, wilt u hen zegenen, samen en ieder persoonlijk. In de ontdekkingstocht naar wie u bent. We willen voor elkaar bidden. We bidden voor onze jongeren. Zegen hen alstublieft. Dat ze te midden van zoveel leeftijdsgenoten die niet geloven of anders geloven, uw stem mogen horen. En mogen merken dat u ook tot hen spreekt. Dat u niet veranderd bent, ook al leven we in een heel andere tijd en cultuur dan die van de Bijbel. Je zegen onze relaties. Ook als wij daar misschien moeite en spanning in ervaren. Of als het vastgelopen is. Heer, wilt u bij ons zijn en ons een weg wijzen om te gaan? Vader, wilt u zijn bij de zieken? Mensen die ziek zijn, misschien al een lange tijd, wilt u hen bemoedigen en helpen om het vol te houden en te blijven vertrouwen en hopen? En wilt u genezing geven? Vader, zorgt u voor de wereld waarin we leven. Voor de stad waarin we leven. Voor ons land. Houd ons vast, Heer. Wilt u onze regering zegenen? Alle mensen die voor ons, ten dienste van ons, beslissingen nemen, zegen hen met wijsheid en verstand. En dank u wel, Vader, dat wij in vrijheid u mogen dienen. We willen tot slot ook bidden voor onze vervolgde broers en zussen. Op zoveel plaatsen is het niet mogelijk om uw naam te belijden, om samen te komen. Heer, wilt u de vervolgde christenen helpen om het vol te houden? Wilt u verbetering geven in hun situatie? En wilt u ook mensen die vervolgen andere gedachten brengen? Dat zij ook uw liefde mogen leren kennen? Dat vragen we u, Vader. We danken u dat we dit mogen bidden. Met vertrouwen. Als kinderen die bij hun vader komen of moeder. Dat we in vertrouwen mogen bidden. In de naam van Jezus. Wij danken u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik was blij met de toelichting die gegeven werd bij het collectedoel. Ik hou erg van koek, maar dit is voor Oost-Europa. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Als de kinderen terug zijn, zullen we samen het lied zingen We Are Marching. En aansluitend als slotzang, Heer, ik prijs uw grote naam.
Wacht even tot de kinderen van boven er zijn. Dat kan even duren.
Ik ga heel gauw even gebruik maken van deze gelegenheid. Zoals jullie wel eens zien op de beamer zijn er heel veel dingen voor de Oekraïne gaande. Er gaan een heel hoop jongeren uit onze gemeente gaan mee. Nou is er op 15 december een kerstmarkt. Het komt al op de beamer, geweldig. Ik wil deze actie van harte bij jullie aanbevelen. Er zijn allerlei dingen te doen. We hopen ook dat de kinderen ook lekker komen knutselen en dat ze hopelijk volgende week ook al wat kunnen doen, maar dat is nog een verrassing. En alle dingen zullen ook de opbrengsten daarvoor voor de Oekraïne zijn. Dus van harte welkom op zaterdagmiddag 15 december in Pitstop.
Ja, de kinderen komen.
Oké, nou, goedemorgen, daar zijn we weer. Met ons, alle kinderen. Er waren heel veel kinderen. We hebben er een feestje van gemaakt. En omdat het vandaag ook eerste advent is, op weg naar het kerstfeest. Het feest van het licht, het grote licht. En wij gaan zingen, We are marching in the light of God. Ze kunnen prima Engels. Ik vind dat geweldig. Echt heel goed. Jullie zien hier hele zware witte buizen. Ze kunnen ze bijna niet tillen. Zo zwaar zijn ze. En ja, wat daarmee aan de hand is, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar dat komt wel goed, hè. Wij zingen hem één keer voor. En daarna vertel ik nog heel iets korts. Dus wacht nog even. En dan een keer met z'n allen. Goed? Daar komt hij. Succes, hè. Helemaal goed. Maar wat zijn die witte buizen nou? We marcheren. Jullie weten het, hè? Zijn jullie er klaar voor? We marcheren in het
licht van
God. Oké, we marcheren in het licht van God.
Thank you.
mogen als gezegende mensen deze week ingaan, levend als kinderen van het licht. Dat mogen we horen als we de zegen van God ontvangen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.